In Pniel waren wij. Althans, dat wisten we niet, maar we noemden het daarna zo. Althans, Jacob deed dat. Aan het eind van hoofdstuk 32. Waar staat in vers 30. En Jacob noemde de naam die plaats Pniel. Want ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht. Want Pnee is aangezicht en El is God. Pniel heette dus, genoemd naar het aangezicht Gods. En daarna staat er, en de zon rees hem op als hij door Pniel gegaan was en hij was hinkende aan zijn heup. De geschiedenis is enigszins legendarisch geworden in evangelische kring. Misschien wel ook specifiek in calvinistische kring. Omdat wij evendom schijnen te hebben, lijken te hebben, met de bekering van Jacob. En dat het een omkering was, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat op grond van dat de Heer hem daar bracht. Dat is aardig voor een leer van uitverkiezing natuurlijk. Want ja, de Heer greep hem in Pniel, u weet wel. De Heer greep Paulus op weg naar Damascus. En de Heer greep Saul toen hij de ezel kwijt was, of de ezelinnen. En hij greep David toen hij onder het geitenbreien, denk ik wel eens, maar dan, ja. Kom door die accordeon, komt dat doen. Maar toch. Omdat die, dat is zomaar enzovoorts. Dus daar kan men altijd wel een schriftgedeelte bij vinden. Maar het is waar wat we hier vinden. Al kun je moeilijk zeggen dat Jacob voor die tijd een ongelovige was. Dat dan ook weer niet. En waaruit zijn bekering dan zou bestaan hebben, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Omdat hij tegen de Heer zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ik zou het hem toch niet graag nazeggen. Want ik laat u niet gaan. Ik leef in een omstandigheid waarbij de Heer mij niet laat gaan. Toch, dat lezen wij toch in de Bijbel, onder nieuwtestamentische condities. Eenmalig aan de Heer gegeven, die ze, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dus ja, ik zou die woorden van Jacob dus ook niet nazeggen. Maar toch maar. En hiervoor lezen we ook al over Jacob, dat hij een beroep deed op Gods beloften. Al hebben we ook vastgesteld dat hij moeite deed om de Heer een handje te helpen. Dat hebben we vorige keer ook vastgesteld. Dus laten we het daarop houden dat hij dat daarna dus wellicht niet meer deed. Maar toen maar. Al moet ik dan wel zeggen dat in het volgende hoofdstuk, meteen op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel, Jacob de zaak toch niet helemaal vertrouwt. En dan moet hij dus Esau tegemoet treden. Die er kennelijk ook lucht van gekregen had. Dus die kwam ook Jacob tegemoet. En dan lezen wij daarover dat Jacob dan toch uitdrukkelijk de familie dan toch in groepen, in kampen verdeelde. Dat was in hoofdstuk 32 natuurlijk al. De twee kampen waar we het uitgebreider over gehad hebben. Ik weet niet wat er met de klokje is, maar. Toch. Maar hij verdeelde de kinderen. Er staat er, hij had 400 mannen bij zich, 33 vers 1. Jacob hief zijn ogen op en zag en ziet Esau kwam en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. Want die vier vrouwen hadden alle vier kinderen van Jacob. En inderdaad, het heet hier ook inderdaad kinderen en niet zonen. Ik heb het niet meer specifiek nagerekend, maar ik geloof dat de oudste 13 jaar zal geweest zijn. Hier ongeveer, maar zoiets. Dus het waren echt kinderen. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan. Ziet u, dat is toch iets van... nou ja. Hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan... en Lea en haar kinderen meer achterwaarts... en Rachel en Jozef de achterste. Want u weet het... Rachel was de favoriet bij Jacob... en het kind wat daar uiteindelijk uitgeboren was... dat was Jozef en die zou ook inderdaad het eerstgeboorterecht krijgen. En dat is min of meer de volgende episode in deze geschiedenis. Dat is vanaf hoofdstuk 37. Maar toch maar. Maar die moet hier nog heel jong geweest zijn. Hoe dan ook, zo worden achtereen volgens opstelt in groepen, in categorieën om zo te zeggen... En dan staat er, en hij ging voorbij hun aangezicht heen. Dat wil zeggen, hij stelde de dienstmaagden vooraan en Lea en haar kinderen in achterwaarts en daarna Rachel. En Jozef, Rachel en Jozef helemaal achteraan. Maar hij zelf ging helemaal naar voren. Dat is de strekking van vers 3. Hij, Jacob namelijk, ging voorbij hun aangezicht heen. En hij boog zich 7 malen ter aarde totdat hij bij zijn broeder kwam. In zijn eentje dus, helemaal vooraan. Dus het idee, ik vind het altijd komisch worden als men begint uit te leggen dat dat gebruikelijk was als je meerdere of je koning tegemoet ging. Ja, ik vind het nergens anders zo in de Bijbel. Maar toen maar. Wat je wel vindt is het feit dat Jacob zich dus ondergeschikt maakte als het ware. Vernederde vind ik dikwijls zo'n zware term, althans in ons moderne Nederlands. Maar zich ondergeschikt verklaard aan Esau, die voor de familie natuurlijk nog altijd de oudste was. En dus officieel dan toch het hoofd van de familie eigenlijk. En bedenk dan ook dat het niet maar 2 boeren waren, die 2 broers, maar dat wat we hier inderdaad van doen hebben met nog steeds de koninklijke familie. Hetgeen dan toch enig begrip oplevert, hoogstwaarschijnlijk, voor de verhoudingen die we hier vinden. Ja, terwijl ik praat, denk ik ineens aan wat het maar was. Is het 1 Kronieke 5? Soms zit ik er helemaal naast, maar... Daar. Dit is koningen, die moeten niet hebben. Waar gesproken wordt over de rangorde in de volgende generatie. Namelijk onder de zonen van Jacob. Nou, kom op. Ja, 1 Kronieke 5. Daar boven het hoofdstuk staat dat het de opzomming is van het nageslacht van Ruben. Maar het begint met een inleiding. In vers 1 en 2 was daar de kinderen van Ruben, dat wil zeggen de zonen van Ruben. Hier staat niet kinderen, hier staat zonen. En de zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël. Daarom staat hij hier ook vooraan. Want hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, wat vermeld wordt in Genesis 49, werd zijn eerstgeboorte, men noemt dat dan het eerstgeboorterecht, maar goed, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Heb je dat? Hij blijft dus toch biologisch, historisch, chronologisch, blijft hij gewoon de eerstgeborene naar menselijke maatstaven. Maar voor wat de zegeningen betreft die God aan de familie aan Abraham gegeven heeft en die vererfd is geworden, was niet Ezo maar Jacob de eerstgeborene, en een generatie verder is het niet Ruben maar Jozef. Zie? En dan heb je ook nog dat er tussendoor loopt ene Juda, die aan wie nou eenmaal het koningschap gegeven werd. Wat ook vreemd is, omdat het eerstgeboorterecht nou eenmaal indien aanwezig het koningschap inhoudt. Als het ergens een rol speelt, het eerstgeboorterecht is bij het koningschap. Maar goed. En dan staat er laconiek dat de eerstgeboorte dus gegeven werd aan de zonen van Jozef. En dan staat er, want Juda werd machtig onder zijn broederen. En die tot een voorganger was, was uit hem. Het woord voorganger als aanduiding van de koning dus. Die was uit Juda. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. En dan heb je dat net gelezen. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. En dan volgt vers 3. De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël, zijn Henoch, Paldu en Hezron en Garmi enzovoorts. Ik vind het wel grappig, dit soort constructies. Je moet bij de les blijven dus, en je moet inderdaad de context meelezen. Ruben de eerstgeborene, ja, maar op een bepaalde manier alleen. En op een andere manier was het niet Ruben, want hij was gepasseerd, maar was het Jozef. Maar voor de opsomming hier krijgen we hem bovenaan te staan. En daar is tot vandaag natuurlijk discussie over. Ik vind het wel leuk op. Heb je dat gelezen, Paulu? De P is in F. Dat weet u, dat is dezelfde letter. Het komt er weer tegen onder de Franken. Waar wij hebben de Falische. Franken. En je hebt Westfalië trouwens, hier net over de grens. Dat komt van de naam van Falu. Dat zijn Rubenieten. Maar goed, het is nou niet ons onderwerp natuurlijk. Maar het zijn wel lui die graag het eerstgeboorterecht gehad hebben, maar het is hem voorbij gegaan. Ik noem nog zo'n voorbeeld. Nou, de afstammelingen van Ismaël en Ezo hadden graag het eerstgeboorterecht gehad, maar het is hem voorbij gegaan en daarom zitten we tot vandaag in de rotzooi. Want dat is wat in het Midden-Oosten zich afspeelt. Op dit moment. Het is de aloude klassieke broedertwist. Tussen twee volken. Enzovoorts. Dat vind je. En het is de uitdrukking overigens van het idee van oude en nieuwe schepping. De tegenstelling tussen de oude mens en de nieuwe mens. Enzovoorts. Dat is in wezen hetzelfde. Maar goed, ik ga daar nou niet verder op in. Andere keer misschien. Maar wat wij vinden is inderdaad hier die verhoudingen die spelen hier een rol. Dat hebben we al gezien de vorige keer ook. Want toen hebben we het gehad even over dat God Jacob geraakt had, heet dat, aan de heup zodanig dat hij hinkende was. En daar kregen we dus ook al van doen met de kwestie van het eerstgeboorterecht. Omdat die beide benen van Jacob natuurlijk gewoon een uitbeelding zijn van de twee huizen van Israël, die uit deze man Jacob Israël, zouden voortkomen. Maar dan heb je precies hetzelfde patroon weer terug. Wat het leuke hiervan vind ik persoonlijk, dat je diezelfde structuur, die verhouding van de natuur, de religieuze mens en de gelovige mens, die twee tegenover elkaar drukt zich hier vele malen uit in de geschiedenis. En dat is omdat dat altijd gevonden wordt. Ik had willen zeggen op de achtergrond van elke episode in de heilsgeschiedenis, maar het is natuurlijk niet de achtergrond, het is de voorgrond. Dit is waar het in wezen altijd over gaat. En toch is de achtergrond, want ik hoor die mensen elke dag kwebbelen op de radio en televisie. En ze kwebbelen wat af, maar tot het wezen der dingen komt men nooit. Hè. Dan krijg je mensen die dan bij het infantiele af gaan zeggen dat ze voor de vrede zijn. Tjie. Laten we de arbeid ook maar afschaffen. Het kost te veel vrije tijd. Dat is ook onbenullig wat ik nu zeg, maar dat is toch onbenullig. We zijn voor de vrede, dat is ook goedkoper. Maar ja, er zijn mensen die hebben andere belangen dan de vrede. En er steekt altijd weer de kop op. Het streven naar macht. En zelfs het idee van te moeten protesteren of te propageren, te lobbyen voor iets, heeft toch iets in zich van het streven naar macht. Van wij weten het beter, wij zullen komen vertellen hoe het moet enzovoort. Ik zeg niet dat ze ongelijk hebben, maar toch. En wij hebben makkelijk praten, wij als gelovigen. Want met de Bijbel in de hand zeggen wij, maar de Heer heeft ons daaruit getrokken. Heeft ons burgers gemaakt van een heel ander koninkrijk. En dat komt straks over heel de wereld. Is dat niet wat laat als het straks... Ja, het is wat laat, maar daar gingen wij niet over. Daar hoeven we ook al niks aan te doen. Toch? Ja, het is laconiek, maar dat is wat de verlossing allemaal toch inhoudt. Ik kan het ook niet helpen, dat is zo. Ik ben er ook blij mee. Maar toen maar. Hij ging voor hun aangezicht heen en hij boog zich 7 malen ter aarde. Dan zou hij de tel hebben bijgehouden, dat weet ik ook niet. Theologen zeggen dan, dat is niet 7 keer, maar het is vele keren. Dat is bij wijze van spreken, dat is een stijlfiguur. Want als theologen getallen tegenkomen in de Bijbel, dan nemen ze die nooit letterlijk. Is u dat wel eens opgevallen? Ze nemen het nooit letterlijk. 1000 jaren, letterlijk? Nee, dat betekent veel. Dat betekent lang, bij wijze van spreken. En 144.000 dan? Ja, dat is ook veel. Nee, 144.000 maal veel. En hoeveel is dan een schare die niemand tellen kan? Dat is ook veel. En 40 is ook veel. En 10? Nee, dat is precies. Dat is van de 10 geboden. Die kunnen ze tellen. Dus zijn er die kunnen tot 10 tellen. Ja, ik drijf er de spot mee, ik weet het. Maar dat is toch bespottelijk. Hè? Nou ja. Doe maar. Wat betekent dan dat? Hoeveel was het ook weer? 273? Hoe was het? Mensen bij Paulus in de boot... De schipper 273. Hoeveel is dat dan? Letterlijk? Of heeft hij die wel geteld? Ik weet het niet. 7 keer. Hij boog zich 7 malen ter aarde. Of hij het geteld heeft, weet ik niet. Maar in een verslag, iemand heeft het geteld en zegt het was 7 keer. En daar moeten wij het mee doen. Totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Ezo hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem en zij weenden voor de gelegenheid. Daar is er sprake van de verzoening tussen die beide categorieën. Ja, waar het over spreekt. Ja, over veel dingen. Over God heeft, of in Christus, of hoe je dat maar zegt, zijn deze 2 tot 1 gemaakt. Kent u dat uit Efeze, hoofdstuk 2 is het nog? Jood en heiden tot 1 gemaakt, in 1 lichaam, met elkaar verzoend, in Christus, want hij is onze vrede, enzovoorts. Die twee tot één gemaakt. Maar dat gaat over Jood en Heiden. Want ik doe mijn best er niet dieper op in te gaan. Het ging dus wel zou kunnen, maar dat doe ik nou niet. Maar het komt ook overeen met... En zij zullen voortaan niet meer twee koninkrijken zijn, maar het zal één koninkrijk zijn. En voortaan niet meer twee kudden, maar één kudde. En hun koning, met één koning en met één herder, de Heer zelf namelijk. Dit is Ezechiël 37, de tweede helft van het hoofdstuk, waar het gaat over de beide huizen van Israël. Dat is nog toekomst, uiteraard. Het gaat over de wederkomst van Christus. Efeze 2 gaat over onze tegenwoordige tijd. Waarbij die twee tot één gemaakt zijn. Enzovoorts. De tegenstelling wordt, om zo te zeggen, weggenomen. Het punt is dat hier op aarde, daar heb je steeds die strijd. Iemand heeft bedacht dat dat dan gaat over dualisme enzovoorts. Maar ja, dat woord kan je beter niet gebruiken, omdat dat ook misbruikt is. En op dat woord zijn allerlei filosofieën ontwikkeld die dan ook weer volstrekt onbijbels zijn. Officieel ketters trouwens, maar dat zegt niet zoveel. Maar wat het uitdrukt is hoe die beide partijen bij elkaar komen. En aan het eind van de geschiedenis. Dat wil zeggen onder nieuwtestamentische tijd. Als de Heer Jezus komt en in afwachting daarvan zitten wij aan de ene kant. Tot vandaag zitten wij eigenlijk in de praktijk, in de wereld zitten we nog steeds. Met die eigenaardige tegenstelling dat de mens aan de ene kant religieus geacht wordt te zijn. En te zeggen te geloven in God en hogere machten hiernamaals enzovoorts. En dat is allemaal tot je dienst. Maar geloven in wat God gesproken heeft is er dan toch weer niet bij. Dat is de andere kant van het verhaal. En de Bijbel wijst op die tegenstelling die wij natuurlijk al tegenkwamen op de eerste bladzijde van de Bijbel. Nou ja, in de hof met die twee bomen en later met die twee broers. Over, wat een tim is over de broedertwist, Kain en Abel. De een was religieus en de ander was gelovig. En dat zijn twee dingen. En dat strijd met elkaar. Zo is het nou eenmaal. Nou ja. En dat drukt zich natuurlijk uit aan de ene kant in het werk van mensen, werk wat mensen zelf doen. Dat is religie eigenlijk altijd. Omdat het bindend is, omdat het de mensen verplichtingen oplegt. Het is niet noodzakelijk dat men dan ook nog gelooft in het bestaan van een godheid of iets dergelijks. Maar het is het de mens vastleggen in nou ja, een mens tot slaaf maken van bepaalde beginselen. Die hij, waaronder hij leeft en die hij moet nastreven. We kennen dat in onze dagen ook. Kijk, om dicht bij huis te blijven. Vroeger was Nederland een christelijke staat, officieel. Dat is het inmiddels al lang niet meer. Maar je moet toch wat? Je moet toch iets als mens. Moet je toch ergens wat verantwoordelijkheden op je nek nemen. En dan hebben we uitgevonden dat we de wereld in stand moeten houden enzovoorts. En de natuur en de melkweg. Nee, niet de melkweg, maar de melkweg. Nou ja, maar, ik weet niet wat de weg moet. Maar we moeten de wereld redden enzovoorts. En daar moeten we druk mee bezig zijn, alle dagen opnieuw. En weet je veel wat? En dat legt weer verplichting op grond van idealen die men zich stelt, die dikwijls volstrekt, hoe moet je dat zeggen, verzonnen zijn, onmogelijk zijn, utopisch zijn, die nergens op slaan, maar je moet toch iets. En dat is niet alleen in onze dagen zo, hè? Dat is eigenlijk altijd geweest. Toch? Maar ja, dat hoort bij de geschiedenisles eigenlijk. Dit soort dingen. Maar hier vindt verzoening tot stand. Als je dit op betrekkelijk laag niveau neemt, dan spreekt het inderdaad over het onderscheid dat er nou eenmaal was, laten we zeggen in oud-testamentische tijd, tussen dat volk dat onder de wet zou leven, geacht werd te leven in het beloofde land, en de rest van de wereld. Hetgeen zich uitdrukt in de tegenstelling tussen het volk dat inderdaad Juda heet, het Joodse volk dus, enerzijds, en het andere deel van het volk dat Israël heette, of Jozef, of Ephraim, want dat ging onder verschillende namen, enzovoorts. En de aardigheid is dat de Bijbel leert dat die splitsing, dat komt in de toekomst bij elkaar. Dat is wat God doet, dat is wat Christus doet, die tegenstellingen wegnemen. Heb je dat? Hij is onze vrede. Dat is Efeze 2. Hij is de vredevorst, want het wordt zo weer kerstfeest. Dan heb je die weer uit Jesaja 9 is het, geloof ik. Als ik me goed herinner. Hoe dat ook zij, het is de vervulling van wat men misbruikt. De uitdrukking in de Bijbel die men misbruikt als er staat God is liefde. Maar men begrijpt niet wat liefde is. Maar het is dit. Dat God één maakt, bij elkaar brengt. Maar dat betekent in de praktijk, en dit is dan weer voor de alverzoeners onder u, dat betekent in de praktijk dat degenen die zich daaraan onttrekken, dus inderdaad vernietigd zullen worden. Oké, teniet gedaan zullen worden. Heb je dat? Zodat je uiteindelijk een situatie overhoudt die beschreven wordt als Christus al in allen. Een situatie die in onze dagen op de gemeente van toepassing gebracht wordt in Colossense. Overeindigt op een later stadium met God zal zijn alles in allen. Maar die situatie bestaat vandaag nog niet. Al heeft men de leer van het pantheïsme uitgevonden om te argumenteren dat ook nu en altijd al God alles en in allen is. Maar dat is niet zo. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik het nieuws volg en al wat het in deze dagen zeker, omdat ik het volg, ik moet het een beetje volgen, heb ik de indruk. Maar dan denk ik, ja, als het allemaal iets bewijst, is het dat de duivel de wereld regeert. Toch? Bijna alles wat je voorgekauwd wordt is gelogen. Echt? Nou ja. Laat maar. Maar het is een rare situatie. In elk geval, we zijn vorige keer geëindigd met vaststellen, een paar hoofdstukken verder in Genesis, dat Jacob zijn beide benen bij elkaar trok op zijn bed. Legde zijn benen bijeen. Dat is precies hoe het gaat. Daarna heette Israël. Maar toen maar. En dat is wat je hier ook uitgebeeld vindt in de ontmoeting tussen Jacob en Esau. Die de grootste vrienden zijn ineens. Hoe dat nou precies komt, weet ik niet. Maar het is profetisch. Dat is het verhaal. Hè? Dat is profetisch. Ik heb vandaag nog zitten lezen in de... Zo kreeg die boeken in mijn handen, ik moest ze verzetten. In de Bijbellezingen van Isaac da Costa. Die heeft commentaren lezingen gehouden over Genesis, seksuele Leviticus enzovoort. 12 delen zijn daarvan uitgebracht. Iemand heeft dat opgeschreven. Ik geloof dat stenografie nog niet eens bestond in die dagen. 1830, 1840, zoiets. Bestond het al. In ieder geval nog geen tape recorders. Moet ik uitleggen wat een tape recorder is? Okay, ja. Ja, de tape komt er iemand bij mij binnen en zegt, was dat nou voor een ding? Nou, dat is nou een bandrecorder. Maar wat is dan een bandrecorder? Nou ja, een soort bromfiets. Hij legt er twee wielen op en een band erop en er zit verlichting op. En hij snort als hij... Nee, laat maar zien. Zoiets. vreemde dingen. Maar goed, iemand heeft dat uitgewerkt en het is netjes uitgegeven. Door een van zijn, laten we zeggen, zijn leerlingen. Schimsheimer heet die man. Nou ja, dat was ook 18 zoveel dan. Hè. Maar goed, ik wilde u vertellen wat Da Costa dan... die beschrijft dit wel, iets over de gezindheid van Jacob enzovoort... en de gezindheid van Enzo, dat beschrijft hij wel. Maar ook Da Costa heeft geen idee van de achtergrond van deze dingen. Dat gaat over de beide huizen van Israël, die dan... enzovoort. En de tegenstelling tussen geloof en religie. En ik vind het al, dan lees ik die dingen, dan vind ik het altijd een beetje treurig. Omdat ik dan niet bepaald word bij wat die man dan toch aan zinnigs te zeggen heeft over de Bijbel. Maar over wat hij dan toch, wat hij dan niet ziet. Maar waarom dan niet? Waarom zit hij dat niet? Ja, omdat de man ook vastzit aan een kerkgenootschap. Dat hij probeert te vertegenwoordigen en waaraan hij probeert vast te houden. Ondanks alle scheuringen die in zijn dagen dus ook ontstonden enzovoorts. En dat hij dus ook niet duidelijk het onderscheid maakte tussen de, laten we zeggen, de ene algemene christelijke kerk en de Nederduitse kerk hier in Nederland, zal ik maar zeggen. Ik vind dat jammer. En in tweede instantie denk ik dan... ja, de man was ooit Joods. Hij was van Joodse huizen. Maar dat zie je dus ook in het Jodendom. Men probeert dat angstvallig in stand te houden. Omdat het bepalend is voor de identiteit van de Jood. Als het uitverkoren volk enzovoorts. Maar daarna is men blind voor gewoon de inhoud van de Bijbel. Ik weet niet hoe ik het beter zeggen kan, dit soort dingen. Maar ik vind het wel tragisch, ja, dat ook na zoveel jaren... 2000 jaar inmiddels, hebben wij een complete Bijbel. En hoe weinig weet men er dan van? Hoe weinig doorziet men de samenhang en de... Ja. Ik vind het triest eerlijk gezegd. Maar. Toch maar. Niettemin, voor de goede orde, ik sta ook op de schouders van Da Costa natuurlijk. Hè. Dus was niet mijn bedoeling iets lelijks erover te zeggen. Ik vind het mooi dat die man toch duidelijk getuigde van zijn gileastische ideeën over een wederkomst van Christus in het duizendjarig rijk en dat soort dingen meer. En ook zelfs van het idee dat Nederland beschouwd moet worden als een onderdeel van Israël. Van hem is, meen ik, de uitdrukking: Israël, Nederland is Israël in het Westen. In ieder geval gebruikte hij die uitdrukking in een van zijn gedichten. De vraag is alleen hoe letterlijk hij dat bedoelde. En vervolgens, en of dat belangrijk is. Maar toe maar. Daar hebben we het maar niet over. We hebben het liever over wat de Bijbel dan wel daarover leert. Kortom, toen liep Ezo hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem en ze weenden. Soms denk ik, die lui hadden toch wel heel wat uit te praten. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan, maar dat staat er dan allemaal niet. Vanwaar de verandering, bedoel ik dan maar. Nou ja, bij Ezo. Nou, duidelijk is dus, dat moet je dan wel concluderen, dat Ezo de positie van Jacob met zijn eerste geboorterecht blijkbaar erkende. Daar heeft hij dan wat langer over gedaan, maar het is dan wel gebeurd. En ik kan rustig vervolgens zeggen dat ooit het Joodse volk zou moeten erkennen dat de gemeente de drager is van het eerste geboorterecht. Zoals dat beloofd was aan Efraïm. En dat eerstgeboorterecht dus bij de gemeente terecht is gekomen via Efraïm en dus toch via Israël. En dat hoewel de Joden de naam Israël geclaimd hebben, nee, ik zeg dan niet dat het ten onrechte was. Ik zei het niet dat het terecht was. Maar hoewel de Joden de naam Israël geclaimd hebben, moet ook vastgesteld worden dat de gemeente wat dat betreft hogere rechten heeft. Want ja, het is duidelijk dat de gemeente is van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Want wij zijn niet gekomen tot het tastelijke berg Sinai, maar ook niet tot het tastelijke berg Sion. Maar tot de ontastelijke berg Sion. Dat wil zeggen, staat er ook bij, het hemels Jeruzalem. Heb je dat nog? Ja. Maar het komt voort uit de beloften die aan Israël gedaan zijn. Aan Abraham, Isaac en Jacob. En daar hoeft geen twijfel over te bestaan in het Nieuwe Testament. Toen maar. Men zal dat moeten erkennen in de toekomst. En dat wordt dan ook de bekende vraag. Want die komt hier in het volgende vers. Daarna hief hij zijn ogen, ze heffen allemaal hun ogen op. Over die uitdrukking zou je ook een keer kunnen struikelen. Want in vers 1 hief Jacob zijn ogen op. En toen zag hij wat. En in vers 5 heft Esau zijn ogen op. En die zag ook wat. Soms denk ik, als je je ogen maar opheft, dan zie je tenminste iets. Hè? Omhoog, ja. Hij zag die vrouwen en die kinderen. En zeide: wie zijn deze bij u? Wie heb je allemaal meegenomen? Wie zijn deze bij u? En hij zeide: de kinderen die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. En toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen. En zij bogen zich neder en Lea trad ook toe. Zie je die gedachten voor je? Nee. Met haar kinderen en zij bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe en Rachel en zij bogen zich neder. De hele mispoggen, denk ik. De hele familie in fasen. En zij erkennen Esau dus toch als de natuurlijke eerstgeborene. Daar komt het op neer. Maar ik vind het leuk dat er staat dat Esau zag die vrouwen en die kinderen en die zei: wie zijn deze? Kijk, die vraag, die komen we elders ook in de Bijbel tegen, in enige varianten overigens. Maar we vinden hem wel. Wij vinden hem bijvoorbeeld in Genesis 48... Daar zijn we een fase verder. Want in Genesis 48 vinden we vermeld hoe Jacob het eerstgeboorterecht geeft aan Efraïm en Manasse. Zijn de zonen van Jozef. En bij die gelegenheid zegende hij dus Jozef. Ik zeg het altijd met nadruk. Het staat in vers 15... En hij zegende Jozef. Maar hij zegende Jozef door Efraïm en Manasse te zegenen. Want dat staat in het vers daarvoor. En daarom heet Jozef de eerstgeborene. Dat heb ik u trouwens net gelezen uit 1 Kronieken 5. Dat Jozef eerstgeboorterecht verkreeg boven Ruben. Boven zijn oudste broer. En hier wordt het eerstgeboorterecht officieel overgedragen. Het wordt meteen over het hoofd van Jozef, zeg ik altijd, overgedragen aan Efraïm. Die dan op zijn beurt ook weer de jongste was van de twee. Jonger dan Manasse. Heb je die? Goed, maar het hoofdstuk begint met dat Jacob Jozef bij zich riep. Of althans, Jozef komt bij Jacob. En Jacob citeert dan of refereert aan de beloften die God gedaan heeft aan hem en aan zijn, nou ja, zijn voorgeslacht natuurlijk. En hij zegt dan in vers 5 tegen Jozef: nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen van mij zijn als Ruben en Simeon. Waar rekenen ze tot zijn eigen zonen. Daarmee worden ze ook stamvaders. En dus, nou ja, stamhouders van twee stammen van Israël. Hier zijn ze al verwisseld trouwens, want Manasse was de oudste. Maar goed. Niettemin, uw geslacht dat na hen zult, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Dat wil zeggen, Jozef wordt er niet echt tussen uitgehaald. Hij blijft ertussen. Maar het betekent dat Ephraim en Manasse allebei een stam van Israël zullen zijn. Zie je? En dan staat er in vers 8. Nee, in vers 7 verklaart hij waarom dat allemaal zo is. Dat loopt via Rachel namelijk. De vrouw die onderweg overleden is. Maar toen maar, bij Bethlehem. Maar goed. En dan vers 8. En Israël zag de zonen van Jozef. Let op dat er niet staat Jacob, maar Israël. Dat moet je opvallen. Waarna je kunt vragen, waarom heet hij hier ineens Israël? En het antwoord is omdat de Heer in officiële positie is als drager van de beloften Gods. Onder de naam die God hem zelf gegeven heeft. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wiens zijn deze? Nou, die vraag bedoel ik. Van wie zijn deze? Wie zijn die? Hij had het net over Ephraim en Manasse gehad. Maar kennelijk wist hij niet dat ze daar waren. Dus hij ziet die jongens en zegt: van wie zijn die? Ik hoorde mijn oma nog zeggen: van wel bist u draaien? Nou ja, zo zei ze het niet, geloof ik, maar daar kwam het wel op neer. Van Jacob. Oh, van Jacob, ja, oké. Okay, nou ja. Oh ja. En Israël zag de zoon van Jozef en zei: van wie zijn deze? Want dat is het. U weet hoe dat was met Jozef. Die was natuurlijk sowieso al een poos zoek. En hier heeft hij ineens twee zonen. Nou, wist Jacob dat wel, maar hier staat hij tegenover dan en vraagt: van wie zijn die toch? Van wie komen die op het toneel? En daarna hebben we, dat is deze vraag, en het zijn Ephraim en Manasse. Je kunt je nog afvragen, hey, waar zijn die jongens nu eigenlijk? Wie zijn dat, Ephraim en Manasse? Of andersom, als je weet wie het zijn, dan vraag je van wie zijn die eigenlijk? En dan zeg je van Jozef. Nou ja. Dan heb ik, in dat verband lees ik dus ook die andere keer dat die vraag voorkomt. Dat is in Jesaja 49. Jesaja 49, dat is een betrekkelijk verhoudingsgewijs nogal belangrijk hoofdstuk. Waar gesproken wordt over het herstel van Sion, staat er boven vers 14 in mijn Bijbel. Nou ja, en dan lees ik. Nou ja, wat moet ik lezen? Er wordt gesproken over de terugverzameling van Israël, feitelijk. En dan staat er in vers 19, want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, het land loopt vol met inwoners, die u verslonden zullen zich verre van u maken, de vijanden verdwijnen en ineens wordt het land bewoond. nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren: de plaats is mij te nauw, wijk van mij dat ik wonen mogen. Dat is dus woningnood krijg je dan. Ik moet even de geschiedenis van Elisa voorbij laten. Was het Elisa? Voorbij laten gaan. Dat die profetenzonen zeiden: de plaats is ons te nauw. Laten we wat anders bouwen. En, weet u nog? Dat is het verhaal met die bijl die in het water viel en toen boven kwam drijven en zo. Nou, oké. Okay. En gij zult zeggen, vers 21 in uw hart: wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Wie zijn dat allemaal? Al die mensen. Waar komen toch al die mensen vandaan? Oké. Okay. Ik ben van kinderen beroofd. Ik zal die even voorlezen. Volgens Rabbi Abba in de Zohar Bereshit. Ik heb er nog een hele verwijzing bij welke paragraaf wat is. Volgens die Rabbi dan zag Jacob in Genesis 48 vers 8 reeds de menigte die zou terugkeren uit de 10 stammen. Zoals vermeld in Jesaja 49, vers 21. Heb je dat? Dat is het einde van de. Ik weet niet wanneer die rabbi geleefd heeft. Dat heb ik niet achterhaald. Vond ik ook niet belangrijk. Ik vond het leuk dat een Joodse bron, ongelovig dus, naar onze maatstaf ongelovig, die zegt: ja, maar dat gaat op voorhand. Dat zag Jacob al. Zag Jacob in Genesis 48 reeds. Hij wordt beschouwd als een profeet. Terecht. En wat hij daar voor zich zag, was niet maar die twee. Maar wat hij voor zich zag, was het weer bovenkomen drijven, noem ik het altijd. Uit de Volkerenzee namelijk. Het weer bovenkomen drijven van de 10 stammen van Israël. En volgens de rabbi, zoals vermeld in Jesaja 49 vers 21... Die heb ik u dus ook maar gelezen. Wie zijn toch deze? Waar waren deze? Waar komt die vandaan? Er zijn meer van die schriftplaatsen die daarover spreken, hoor. Maar niet met die vraag meteen erbij. Hoewel, even kijken. De vraag wie zijn deze vind ik ook in Jesaja 60, vers 8... En echt, dat gedeelte gaat ook over de terugverzameling van Israël in de toekomst. En er staat er in vers 8. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Wie zijn dat toch? En als u het mij vraagt, nou, dat is de gemeente. Maar die komt voort. Officieel. Uit Efraïm als drager van eerstgeboorterecht boven niet alleen Ruben, maar boven Juda ook. Hebben jullie dat nog? En voor de goede orde, en ik kan het niet nalaten namelijk, Genesis of Jesaja 49 is dat hoofdstuk waar letterlijk staat dat de zaligheid als zodanig terecht zou komen in Brittannië. Ik begrijp dat dat een officiële dwaalleer is, maar toch. Maar het staat er echt. Want daar staat: ik zal u geven tot verbond des volks. Met alle respect voor de statenvertalers. Die hebben het ook niet begrepen, maar hebben toen maar letterlijk iets vertaald. Met het woordenboek in de hand. En tot is hetzelfde als aan. En verbond des volks is verbond volk. Brit-An namelijk. Brit-An. En in de naam Brittannië betekent An inderdaad volk. Dus het is gewoon Brittannië. Ik heb er niet de minste twijfel over dat het dat is. En het heet dan de eilanden der zee enzovoorts. En dat het op onze tegenwoordige tijd slaat, blijkt uit hetzelfde vers. Want er staat in vers 8... In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. Maar volgens 2 Korinthe 6 vers 2... staat er bij mij bij in de Bijbel, is het nu die tijd des welbehagens, de aangename tijd, de dag des heils enzovoorts. Zie? En op de andere versie ga ik maar weer niet in, maar ja, het staat er allemaal, hè? Als ik zeg tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. En over gebondenen hadden we die in ballingschap zijn en die dus in vrijheid komen enzovoort. Dat staat er zo vaak. En als u het mij vraagt, ook heel duidelijk. Wiens zijn deze? Was de vraag. Ephraim en Manasse. En ik denk dat het tot vandaag zo is. Ik denk dat, maar dat hoef je niet, ik kan niet meteen weggooien. Ik denk dat als ze mij vragen, noem eens 2 nog redelijk christelijke landen in onze dagen. Dan roep ik toch het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, ook verenigd notabene, van Noord-Amerika. Al denk ik dan tegelijkertijd, nou ja, de Zuid-Amerika, de zuidelijke staten van Noord-Amerika, maar doe maar. Maar dat zijn Ephraim en Manasse, naar mijn beste weten. Daar is ook zat over gepubliceerd trouwens, dus waarom moet ik dat allemaal zeggen? Wie zijn deze? Waar komen die vandaan? Wat heeft zich daar verzameld? Ze heten allebei verenigd, ik vind het wel leuk. Ja. Dus doe maar. Wie zijn deze? En hij zei, dus de kinderen, ik ben terug in Genesis 33, vers 5. Dat zijn de kinderen, hetzelfde woord nog steeds, die God aan uw knecht genadelijk verleend heeft. Of je in het algemeen moet zeggen dat God genadiglijk kinderen geeft, dat weet ik niet. Dat lijkt mij toch een beetje overdreven. Want gezien het feit dat zoveel mensen zoveel moeite hebben met zich nageslacht te verwekken, ondanks dat ze heus de instructies goed gelezen hebben, gebruiksverwijzing, of hoe weten mag. Ja, of God dat dan geeft. Begrijp je me niet verkeerd? Het uit de handen van God ontvangen en dankbaar zijn dat je kinderen krijgt, dat is nog wat anders dan dat God ze je geeft. En daarnaast moet ik u zeggen dat voor ons als gelovigen geldt dat ook alles wat wij hebben, dat kan ook kinderen zijn dus, want die worden wij geacht te hebben, hebben wij uit genade. Dat wil zeggen, we hebben daar helemaal geen recht op. En dus ontvangen we het uit de hand van God. En danken wij hem in alles enzovoorts. Maar of God zich bezighoudt met de voortplanting in de wereld, dat lijkt mij sterk. Ik heb er namelijk nooit enige tekst over gelezen. En als u meent dat deze daarover gaat, moet ik u zeggen, nou, deze gaat over dat God Jacob verkiest boven Esau, zoals het al staat later in Malachi. Maar we hebben dat gelezen met elkaar. En God doet beloften aan hem, dan betekent het ook dat God ervoor moet zorgen dat de man zich voortplant. Dat is onderdeel van Gods beloften aan hem. Dus hij kan rustig zeggen, hij moet ook eigenlijk wel zeggen, dat is wat God mij gegeven heeft. En inderdaad genadiglijk. En hier merk je iets van een soort bekering, omdat we voorheen de indruk gekregen hebben dat Jacob dacht dat hij het zelf allemaal moest regelen. Heb je dat? Wellicht met Gods hulp. Maar dat ben je hier dan toch even helemaal kwijt. Dit zijn de kinderen, staat er inderdaad, die God aan uw knecht, aan mij dus, genadelijk verleend heeft. En toen traden de dienstmaagden toe, zei hij naar kinderen, ze bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen, enzovoorts. Dat wil zeggen, ze erkende Ezo als een heer. Voor zover Jacob en zijn afstammelingen typologisch, dan heb ik het niet over historisch, maar typologisch een uitbeelding zijn van de gemeente, moet je toch vaststellen dat de gemeente voortkomt op een of andere wijze uit Israël. En dat de basis is, de meerdere is, waaruit het is voortgekomen. Wij erkennen inderdaad ook Israël als zodanig. En als ik zeg wij, bedoelde ik niet wij Israëlieten, maar bedoel ik wij kinderen Gods. Wij leden van de gemeente. In de breedte wordt gewoon in het Nieuwe Testament gezegd, voor zover wij iets hebben met Israël, zijn zij weliswaar voor ons vijanden aangaande het evangelie om ons entwil feitelijk. Maar voor ons zijn ze beminden om der vaderen wil. Heb je dat nog? Nou ja. In de wereld draagt Israël nog eenmaal het eerste geboorterecht. Maar binnen Israël is de gemeente drager van het eerste geboorterecht. In hoogste instantie. En daarna moet ik u zeggen dat voor zover ik weet, vind je, nou laat ik het zo zeggen, ik heb in de Bijbel niks gevonden waaruit zou blijken dat Efraïm of Manasse in het geopenbaarde koninkrijk, dat wil zeggen in de duizend jaren, nog een vooraanstaande positie in Israël zou innemen. Kom ik niet tegen. Wat ik wel tegenkom is dat Levi, de stam van Levi, in de duizend jaren, zal ik maar zeggen, een bijzondere functie vervult. In verband met de verzorging van Jeruzalem en de dan aanwezige tempel enzovoorts. En ook dat Juda een rol vervult natuurlijk, omdat de koning nou eenmaal uit Juda is. Maar van Efraïm vind je niks meer. En dat betekent dat de beloften die vererfd worden van Jacob naar Efraïm, dus inderdaad ergens anders vervuld moeten worden. En dat is in de gemeente die daaruit voortkomt, officieel. Ja, juridisch. Maar daar gaat het toch om bij dit soort zaken. Het is een juridische kwestie. Dat is geboorterecht, koningschap en dragen van wat voor verantwoordelijkheid dan ook. Zie? Nou, en dan is de vraag nog, voor wie is u al dit heer dat ik ontmoet heb? Hij zou zeggen, ik ben zoveel tegengekomen onderweg. Ik heb 580 dieren geteld. Die Jacob in groepen in kuddes vooruit zond. Hoe ik daarmee zegt Ezo. En Jacob zegt, om genade te vinden in de ogen mijns heren. Een cadeautje dus. En dan zegt Ezo, ik heb veel, mijn broeder, het zij het uwe wat ge hebt. Ik heb het niet nodig. En dan gedraagt hij zich toch als de meerdere. Hij zegt, hartelijk dank. Dus, neem het maar weer mee. Ik heb veel. Maar Jacob laat zich niet afpoeieren, want die zegt, dat kan nog wel zijn, maar ik heb alles. En dat is in vers 11. Ik zal even doorlezen. Vers 10, toen zei Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand, daarom omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien en gij welgevallen aan mij genomen hebt, neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft, heb je hem weer, God heeft mij genadiglijk dit alles verleend, en terwijl ik alles heb. En dat was het dan. Terwijl ik alles heb, punt, einde, of aanhalingstekens sluiten eigenlijk. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. Dus Ezo heeft toch een geschenk aangenomen van Jacob. En daarmee werd Jacob dus weer de meerdere van Ezo. Heb je dat nog? De gemeente heeft veel ontvangen uit Israël. Maar Israël ontvangt ook veel in de toekomst alsnog, in onze dagen ook trouwens, van de gemeente. Maar ja, dat zijn in zichzelf heel brede onderwerpen natuurlijk. Omdat het, vele aspecten heeft. De bevoorrechte positie in de heilsgeschiedenis van de gemeente komt voort uit de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Aan de andere kant zegt de Bijbel dat voor zover Israël barmhartigheid zal vinden van de Heer, zal het hen gebracht worden door de gemeente. Dat is Romeinen 11. En dan die kudde toch aan, Esau. Waarna Esau zei, laat ons reizen en voortrekken. En ik zal voor u trekken. Esau neemt dan wel weer de leiding. Uiteraard. Zie. Maar hij zeide tot hem, dat wil zeggen Jacob, zeide hem, mijn heer weet dat deze kinderen teder zijn. Dat zei ik. Ze zijn, ik geloof de oudste 13 was. En de jongste weet ik niet. Zoiets. Dus ze zijn echt heel jong. Dat deze kinderen teder zijn en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb. Indien men die maar één dag afdrijft. Afdrijft. De idee is dat ze te veel opgedreven worden. Maar het idee is dat ze gewoon te lang doorlopen op zo'n dag. Als je ze overbelast. Dat is het idee van het woord. Het woord betekent zelfs drijven in de zin van verdrukken. Maar dat hebben de vertalers kennelijk niet zo geïnterpreteerd. Maar goed, als men die maar een dag overbelast te ver verdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Nou ja, waarschijnlijk toch niet de gehele kudde, maar bij wijze van spreken. Die beesten moeten op tijd hun rust hebben, de jongen moeten gezoogd worden. En misschien de kinderen ook nog wel. Ik weet niet hoe lang ze die nog... enzovoorts. Dus mijn heer trekt er toch voorbij, voor het aangezicht van zijn knecht. Ga maar vooruit en ga maar. Ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, het welk voor mijn aangezicht is. Want er moet wat gedaan worden om de mensen die het onderhouden. En naar de gang deze kinderen, totdat ik bij mijn heer te Seir kom. Dus Jacob zegt dat hij wel Esau zal volgen, maar niet meteen. Esau gaat maar vooruit. En Esau zei toen, laat mij toch van dit volk dat met mij is u bijstellen. Zodat ik heb nog wat personeel, dat kun je wel gebruiken dan. En hij zei, waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijn Heere ogen. De vraag is dus gewoon, laat me nou mijn eigen ding maar doen. Laat me gang gaan en ga maar weg. Alzo keerde Esau die dag wederom zijn zweegs naar Seir toe. Punt. Dus ze gingen weer uit elkaar. En dan staat er, en Jacob, dat maar, dat vind ik, vermijd ik het liefst altijd maar, dat vind ik dat je te vroeg op het verkeerd been gezet wordt soms. En Jacob reisde naar Sukkot. En hij bouwde een huis voor zich. En maakte hutten voor zijn vee. En daarom noemde hij de naam die plaats Sukkot. Die we dan ook inderdaad later tegenkomen. Want in Jozua wordt Sukkot genoemd als behoren tot de stam van Gad. En dan weet je meteen dat dit nog steeds was oostelijk van de Jordaan, want de stam van Gad woonde oostelijk van de Jordaan. Wat nou Jordanië is, zal ik maar zeggen. Hetgeen betekent, dat weet men tegenwoordig ook niet meer, dat het heilige land, het oude, ook van Israël uit het verleden, strekte zich wel degelijk ook uit oostelijk van de Jordaan. Althans, noordelijk gedeelte, oostelijk van de Jordaan. Daar had je de stammen van Ruben, van Manasse en van Gad, en de halve stam van Manasse. Dat is nog flink veel volk. In dat gebied, dat inderdaad Gilead heette. Daar lag ook Peniel. Daar liep de Jabok. Die komt dan in de Jordaan uit officieel. van het oosten af, enzovoorts. En ergens tussen Pniel en Sichem, waar Jacob naar onderweg is, heb je dan deze plaats Sukkot. Of de man nog naar Seir gereisd is, dat is nog maar de vraag. Bovendien, dit is maar één vers, want er staat vervolgens en Jacob kwam behouden tot de stad Sichem. Sichem kennen we al sinds de dagen van Abraham in Genesis 12, voor zover ik mij herinner zich al. Waarom wordt dit dan tussendoor vermeld over Sukkot? Wel nu, omdat Sukkot wordt weliswaar vertaald met hutten, maar Sukkot kennen we ook als de aanduiding van het beroemde feest, het grote feest aan het eind van het natuurlijke jaar, hoe zeg je dat, cyclus. Het is het begin van het burgerlijke jaar op de kalender in Israël, in september, oktober. Het loofhuttenfeest namelijk, op de 15e tot en met de 21ste van de zevende maand. Maar dat is de eerste maand van het burgerlijk jaar, daar komt het op neer. Dat is ingewikkeld. Het huttenfeest, loofhuttenfeest. Maar het loofhuttenfeest is een beeld van het nieuwe verbond. Het leven onder het nieuwe verbond. In een nog vergankelijke, een tijdelijke wereld. Daarom vind je het loofhuttenfeest als uitbeelding van wat wij noemen het duizendjarig rijk. Maar het is net zo goed de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Het is een tijdelijke woning. De duizend jaar is ook tijdelijk. Het moet uitlopen op de jongste dag en de komst van een nieuwe schepping. Enzovoorts. Maar het wordt wel degelijk genoemd in verband met ook onze tegenwoordige bedeling. En historisch is het dan weer de herinnering aan het feit dat Israël 40 jaar in de woestijn gewoond heeft. Zie? Dat heet allemaal Sukkot. Maar het wordt hier, hier is het lang zover nog niet natuurlijk, maar hier vind je wel dat de verzoening als het ware tussen Jacob en Esau, de eenwording van de twee partijen om zo te zeggen, dat leidt tot Sukkot, dat leidt tot het aanbreken van het nieuwe verbond, dat is wat het is. En als in de toekomst letterlijk de beide huizen van Israël bij elkaar komen. En zelfs de gemeente en Israël bij elkaar komen. In de wederkomst van Christus, want dat is natuurlijk ook zo. Ja, dat is het begin van Sukkot. Heb je dat? En daarom staat het ertussen. Maar als je vers 17 zou overslaan, zou je niks missen. Dus ik ga meteen verder naar vers 18. En Jacob kwam behouden tot Sichem. Hij keert terug naar Canaan, naar het beloofde land of wat het ook was. En hij komt te wonen in Sichem. Dat is althans de plaats waar hij zich dan vestigt. Dat is opmerkelijk, omdat toen zijn grootvader voor het eerst in dat land aankwam, toen vestigde hij zich eveneens te Sichem. Het was de eerste woonplaats van Abraham in het beloofde land. Dat is in Genesis 12, vers 6. Het begint altijd met Sichem. Vervulling van Gods belofte, ben je bij Sichem. Het is wel aardig. Want zodra je bij de geschiedenis van Jozef terechtkomt in Genesis 37, dan begint het verhaal, de actie begint ongeveer met, nee, het begint met de dromen van Jozef natuurlijk. Maar dan zegt Jacob tegen Jozef: wijden uw broeders niet in Sichem? En het antwoord op de retorische vraag is natuurlijk ja. Maar het was nee. Ze waren niet in Sichem. Ze waren namelijk in Dothan. Even nadenken. Jozef in Dothan. Sculptuur dit. Maar goed, waar waren ze in? Dothan. Wat is Dothan? Dothan, dat kennen wij als Adat. Dat Dothan, dat betekent zoiets als wetten. Wij kennen het als met een aatje, met een klinkertje ervoor, Adat. En het Adat, dat noemen wij het gewoonterecht. Dat zijn niet geschreven wetten, maar dat zijn wetten, zijn regels die nou eenmaal in de traditie vast liggen. Dat heet Adat. Staat gewoon in je woordenboek, hoor. Gewoon in je Nederlands woordenboek, Adat. Hè? Ja, Adat. Maar het wordt opgevat als ze hebben hun eigen wetten. Ze horen in Sichem te zijn, maar ze zijn in Dothan. Ze hebben een eigen wet. En Dothan is daarmee een uitbeelding van het Jodendom. Ze horen bij Sichem te zijn, bij de belofte gods, bij Abraham enzovoorts. Sichem betekent zoveel als schouder. Maar in de breedte betekent het zoveel als lastdrager. Met de schouder draagt men namelijk dingen volgens de Bijbel. U weet, het juk, ook in de Bijbel, wordt gedragen op de schouders. En zelfs het koningschap wordt gedragen op de schouders. Want het is zo weer kerstfeest. Dat de heerschappij zal zijn op zijn schouders enzovoorts. Sichem. Vers 18, hij legerde zich in het gezicht der stad en hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent, Sukkot, gespannen had van de hand der zonen van Hemor of Gamor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds en hij richtte al daar een altaar op en noemde het de God Israëls is God. En dan later in Jozua 24 vers 32... lezen wij dat Jozef daar ook begraven wordt. In Sichem. En onderweg leren we dat Abimelech daar koning was. Onder de eik in Sichem. Er stond nog een eik ook. En nog zo het een en ander. Rehabeam werd koning te Sichem. Er is dus toch iets met koningschap daar in Sichem en die schouder enzovoort. Bovendien vindt daar de splitsing plaats tussen de 2 en de 10 stammen. Volgens 1 Koningen 12. Sichem wordt toegeschreven aan Efraïm met zijn eerstgeboorterecht. Maar ik neem u meteen zo aan het eind van de avond mee naar Johannes 4. Want dat is het meest opvallende, denk ik nog. In Johannes 4 verliet Jezus Judea, vers 3, en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar. Maar dat is de Arameese variant van Sichem. Nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. Nou, dat is dat stuk land. Want dat stuk land vererfde Jacob aan Jozef, specifiek. Dat staat er ook bij in Genesis 48, dat hij dat doet. Als speciaal, nou, alleen voor hem. De drager van het eerstgeboorterecht. En daar, bij Sichem, was dus de fontein Jacobs. Die is er nu nog trouwens. En daar vindt de volgende episode plaats. Daar verschijnt namelijk de zogeheten Samaritaanse vrouw. Maar ze was niet uit de stad Samaria, maar uit het provincie, om zo te zeggen, Samaria. Ommeland noemen ze dat dan in Groningen. Uit de provincie. Maar het was bij Sichem. Zodat hier in Johannes 4 ook de nadruk komt te liggen op het eerste geboorterecht van Jozef en een stuk land wat hij heeft. Merkwaardigerwijs in onze dagen staat die naam Sichem niet meer op de kaart, omdat het Nablus heet. Nablus. Hoe dat nou komt, ja, ik weet niet waarom ze die namen steeds wijzigen. Maar het is afgeleid van Neapolis. En Neapolis was de naam die gegeven werd aan Sichem. Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Neapolis. En u weet waarschijnlijk dat Arabieren geen P uitspreken. Dat kunnen ze niet. Ik herinner me nog heel goed dat die Arabieren dan wel die Bedouinen hadden steeds maar over de Bijbel. En ik denk, wat moeten ze nou met de Bijbel? Ik kon ze nooit verstaan. Maar we hadden het steeds maar over de Bijbel enzovoort. Maar ze bedoelden de people. De people. Maar ze kunnen die E niet uitspreken. Dat is ook de moeilijke letter voor iedereen die stottert. De E is een beetje moeilijk. U kunt de prima in te nemen. Pimpelpaarse. Poeiers van. Hoe was het ook weer? Ik ken het niet. Van het cocktailtrio. Prettig in te nemen. Nee? Oh nee. Nou ja. Toen maar. Hebben we het dan nog wel eens over. Maar Neapolis werd Neabolis. Dus Nablus. En zo staat het nu op de kaart. Dat is een verbastering. Maar goed, over die namen daar heb ik het anders een keer wel weer over. Maar dat stuk land is te dragen van eerst geboorterecht. Maar het is toch opmerkelijk dat dat hier naar voren komt. En dan kom je bij die Samaritaanse vrouw. Van wie uitdrukkelijk vastgesteld wordt dat ze niet Joods is. Dat Samaritanen het tegenovergestelde zijn als het ware van Joden. En dat de Joden geen gemeenschap hebben met de Samaritanen. Maar u weet toch dat Samaria de hoofdstad was van het tienstammenrijk. En dat het in het algemeen het gebied is van Efraïm. Nou, waar is die Samaritaanse vrouw dus een beeld van? Van de tienstammen van Israël. Zodat je nou meteen weet waarom de barmhartige Samaritaan in de gelijkenis een Samaritaan was. Het is natuurlijk Christus zelf. Zijn barmhartigheid. Maar waarom is hij een Samaritaan? Hij werd trouwens bij gelegenheid beschuldigd van een Samaritaan te zijn. Hè? De Heer Jezus. Maar waarom Samaria? Omdat het een verwijzing is naar de tienstammen van Israël. Want daar zou het evangelie terechtkomen. En dat is ook nog zo natuurlijk in de boekhandelingen. Maar het gaat om de symbolische betekenis van het een en ander. Zodat u ziet dat deze dingen uit de notabene Genesis 33 ook in onze dagen nog steeds een rol spelen. Overigens, Sichem ligt in het gebied van de Palestijnse autoriteit in onze dagen. Ik ben er dus nooit geweest. Want ja, onze gids weigert ons daarheen te brengen. Ging niet. Vinden ze te gevaarlijk, lopen ze risico mee. Lopen ze zelf risico mee en misschien, dat weet je nooit helemaal zeker, is het die gidsen wel verboden om daar toeristen naartoe te brengen. Want die gidsen hebben nogal wat verplichtingen aan de overheid, aan verboden en geboden. Het is hun ook verplicht om toeristen sowieso verplicht naar, hoe heet dat, mijn gedenkding van het Holocaust Museum, hoe heet dat ook alweer? Yad Vashem, om ze daar te brengen. Dat moeten ze doen. Of daar controle op is, dat weet ik niet, maar dat moeten ze doen officieel. Dat heeft met mij verzekerd. En ander, ik denk dus ook dat ze bepaalde dingen ook niet mogen. Omdat het te gevaarlijk is. Ja. Nou ja, dat maar weer even terzijde. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dit schriftgedeelte ons meteen leidt naar het Nieuwe Testament en dat het nog steeds gaat om eerst geboorterecht. Ook nog in het volgende hoofdstuk, wat een niet zo prettig hoofdstuk is, maar dan gaat het over Sichem enzovoorts. Zodat inderdaad van tevoren in de Bijbel is vastgelegd in deze geschiedenissen wat God in onze tegenwoordige tijd bewerkstelligt als wisselwaarachtig vervulling van zijn beloften. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we deze dingen mogen leren verstaan. We mogen zien dat deze zeer oude woorden ons spreken over onze tegenwoordige tijd en het werk dat u in onze tegenwoordige tijd vervult. Dat u de heidenen bezocht hebt om een volk aan te nemen voor uw naam. Een volk met hemels burgerschap, een hemelse bestemming, een erfenis en feitelijk ook een hemels koninkrijk. Wij zeggen u dank daartoe te mogen behoren uit de rijkdom van uw genade. Zeker niet uit de rijkdom van onze goede werken of iets dergelijks. Maar we zeggen u dank dat uw beloften gedaan zijn op grond van geloof. En dat wij op grond van geloof daar deel aan hebben gekregen. En op grond ook van deze dingen, deze oude woorden, mogen vaststellen dat we u kunnen geloven op uw woord. Dat u trouw bent aan wat u gezegd hebt en dat we daar een beroep op mogen doen. En daarom, Vader, danken we u voor deze avond, maar ook bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Leidt u ons in heel uw waarheid, zodat we daadwerkelijk mogen staan in de vrijheid en mogen uitzien naar de verschijning van uw heerlijkheid. Amen.